We gaan naar Exodus 12, waar we gebleven zijn, in dat 12e hoofdstuk, waar zoveel in te vinden is, de instelling van het Pascha. Exodus 12, en we gaan daar lezen maar weer vanaf vers 1, want er staat zoveel in dit hoofdstuk. Exodus 12 vanaf vers 1. En de Heere zeide tot Mozes en tot Aaron in het land Egypte: deze maand zal u het begin der maanden zijn. Zij zal u de eerste der maanden van het jaar zijn. Spreek tot de gehele vergadering van Israël als volgt: op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk klein vee nemen, letterlijk een lam. Familiegewijs, een stuk klein vee, een lam per gezin. Maar indien een gezin te klein is voor een stuk klein vee, dan zullen hij en de naaste buurman van zijn gezin er een nemen, naar het aantal personen. Gij zult bij het stuk klein vee rekenen met ieders behoefte. Een gaaf, mannelijk, eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. Gij kunt dit nemen van de schapen of van de geiten. En gij zult het bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël het slachten in de avondschemering. Vervolgens zal men van het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. En het vlees zullen zij dezelfde nacht eten. Zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden benevens bittere kruiden. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden, met kop, schenkels en ingewanden. Gij zult daarvan niets overlaten tot de morgen. Wat er van overblijft tot de morgen, dat zult gij met vuur verbranden. En aldus zult gij het eten, uw lenden omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht het land Egypte doortrekken, en alle eerstgeborenen, zowel van mens als dier, in het land Egypte slaan, en aan alle goden van Egypte zal ik gerichten oefenen, ik de Heere. En het bloed zal u dienen als een teken aan de huizen waar gij zijt, en wanneer ik bloed zie, dan ga ik u voorbij. Aldus zal er geen verdervende plaag onder u zijn, wanneer ik het land Egypte sla. En deze dag zal u een gedenkdag zijn. Gij zult hem vieren als een feest voor de Heere. In uw geslachten zult gij hem als een altoosdurende inzetting vieren. Tot zover. Ja, de afgelopen keer hebben we gezien dat het feestprogramma voor Israël begon op het moment dat het Pascha, het paaslam, werd geslacht. Het feest kon niet zonder bloedstorting beginnen. En ook in ons eigen leven kan het feest wat God in ons leven wil vieren, het feest van de verlossing, niet beginnen zonder dat wij zijn geweest bij de voet van het kruis. De zondekwestie moest worden opgelost voor Israël, en de zondekwestie moest ook worden opgelost in ons leven. Anders kan God niet in gemeenschap treden met de mens. En God zegt: als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. Dat is Pascha, dat is Pasen. En Israëls historie begon als volk, de geschiedenis van Israël begon in feite geschreven te worden in de Bijbel, bij het bloed van het paaslam. En ook mijn eigen historie en uw historie is begonnen als kind van God bij het ware paaslam, het bloed van het lam. En toen we daarvoor knielden en dat lam aanvaarden. En ik zeg dat wel met nadruk, want er zijn tegenwoordig ook wel mensen die komen onder de bekoring van diensten en van gezang en van muziek. En ja, die willen dan wel christen zijn en daaraan meedoen en vinden dat een heel fijn gevoel. En tegenwoordig is het heel erg gericht op het gevoel. Maar het geestelijke leven kan niet aanvangen, tenzij dat je bent geweest bij de voet van het kruis. Er zie je aan de Heerlied wat zegt, het is maar één stap tot Jezus, maar die stap hebben we wel in ons leven te nemen. Een ander kan dat niet voor ons doen. En als je die stap niet in je leven neemt, dan kan je wel naar een gemeente gaan, dan kan je wel vrolijk meezingen, maar dan is het nooit eigenlijk feest in je eigen leven. Dan is die geestelijke blijdschap en die geestelijke vreugde die je om je heen ziet, altijd iets van een ander. Iets waar je jaloers op bent, maar wat je zelf niet bezit. Omdat je eigenlijk staat, zelf, persoonlijk, buiten de gemeenschap met God. Het bloed van het lam, en dat benadrukt Exodus 12, vraagt een persoonlijke toepassing. Het storten van het bloed, hebben we gezien, was niet genoeg. Iedere Israëlische vader, die kon een lam nemen en in zijn huis nemen, en die kon nog slachten ook. Maar het storten van het bloed van het lammetje alleen was niet genoeg. Hij moest het persoonlijk op zijn eigen woning toepassen. Hij moest een bundeltje hyssop nemen, lazen, en hij moest dat bloed strijken aan de deurposten en de bovendorpel van de ingang van zijn huis. En dan pas had hij toegepast. Zo moeten ook wij persoonlijk, als we voor het oordeel van God veilig willen zijn en in gemeenschap met God willen treden, dan moeten wij ook in feite dat bloed van het lam, het bloed van de Heer Jezus, ook op ons eigen leven toepassen. Ja, verder hebben we gezien dat we dan niet alleen als we het persoonlijk hebben toegepast, wij kunnen schuilen, veilig kunnen schuilen, achter het bloed van het lam en we voor het oordeel van het oordeel vrij zijn en daarvoor het oordeel ook niet hoeven te vrezen meer in het leven. Maar we hebben ook gezien dat het paaslam aan hele strenge voorwaarden moest voldoen. Het moest onbevlekt zijn, het moest zonder enig gebrek zijn, het moest een volkomen lam zijn wat zij in huis namen. En waarom was dat? Dat was omdat dat bloed van het lam in staat moest zijn om te redden. Er moest als ware kracht zijn in het bloed van het lam. Reddende kracht. Zoveel kracht dat het verlossen kon. Daarom moest het ook bloed zijn van een volmaakt leven. Bloed zijn van een onbevlekt en onbestraffelijk lam. We hebben gezien dat de Heer Jezus zo onbevlekt en onbestraffelijk was. Want we zagen dat de hoge priester Caiaphas het paaslam van alle kanten heeft bekeken en gekeurd of er ook enige beschuldiging tegen hem kon worden ingebracht. Nauwkeurig werd hij onderzocht. Net als de hoge priester het paaslam moest keuren, voordat het werd geslacht en het van alle kanten bekeek, ze heeft ook de hoge priester letterlijk bij de kruisiging Christus van alle kanten bekeken. Hij heeft toch getracht om iets aan te wijzen, van dit is niet correct of dat is niet correct. Ze hebben nog geprobeerd om valse beschuldigingen tegen hem in te brengen, maar het lukte niet. En er staat in de schrift, en ze konden geen beschuldiging tegen hen inbrengen. En ook Pilatus moest erkennen, ik vind geen schuld in hem. Hij was van geboorte onbevlekt, maar hij was ook in zijn leven was hij onbestraffelijk. Ze konden hem nergens op straffen. En hij is onderzocht en hij is beproefd voordat hij werd geslacht, net zoals hier het paaslammetje hier in Exodus 12 moest worden beproefd en geslacht en onderzocht voordat het werd geslacht. Hij is een volkomen lam, de Heer Jezus, een onbevlekt en onbestraffelijk lam. Daarom heeft zijn bloed reddende kracht om te kunnen verlossen. Het was het bloed dat verzoening kon doen. Verzoening voor onze zonden. Alle mijn zonden heeft zijn zoenbloed, zegt een woord, weggedaan. En de Bijbel zegt, zie het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Ook onze eigen persoonlijke zonden. Ja, we zien dus en we ontdekken dus in het paaslam hier in Exodus 12, de Heer Jezus Christus zelf. En we hebben gezien wat voor kwaliteiten waaraan het lam moest voldoen. welke eisen er aan God aan stelde. Die niet te vergeten dat vers 11b helemaal aan het eind, 11b aan het eind van het vers staat, het is een Pascha voor de Heere. Het is een Pascha voor de Heere. In de eerste plaats was het paaslam niet voor de mens, niet voor de Israëliet. Is Christus niet voor ons? Nee, het is voor de Heere. God moest verzoend worden. God moest als ware een grond krijgen, een rechtvaardige grond krijgen, waarop die verzoenen kon. Voor hem moest verzoening worden aangebracht. En het gaat er niet in Exodus 12 en ook niet in het algemeen met Christus erom, of dat wij vrede moeten hebben met het paaslam. Het gaat er in Exodus 12 om of God er vrede mee kan hebben. Daarom moest het worden gekeurd en aan alle kanten worden bekeken. En de mens draait het vaak om of wij daar vrede mee kunnen hebben met dat lam en met het bloed van het lam. Nee, het gaat in de eerste plaats was het hier. Het gaat erom dat het voor de Heere een rechtvaardige grond zou verschaffen waarop hij kon verzoenen. Ja, was moesten ze nemen? Ja, ze moesten nemen, staat zegt vers 5. Een gaaf mannelijk eenjarig stuk klein vee moet gij nemen. Gij kunt het nemen van de schapen of van de geiten. Eigenlijk staat er dat ze een lam moesten nemen. Dat lam was wel 1 jaar oud. Het was dus niet te jong. Het was ook niet te oud. En we weten ook van de Heer Jezus is niet als een jonge man gestorven voor ons aan het kruis van Golgotha. Hij is ook niet als een oude man gestorven aan het kruis van Golgotha. Nee, hij was ongeveer in de leeftijd waarschijnlijk van zo'n 33 jaar. Lucas vermeldt dat hij ongeveer 30 jaar was toen hij begon op te treden. En 3 jaar lang trad hij op. Hij was ongeveer 30. En 30 spreekt eigenlijk getalsmatig van 3 maal 10. 3 spreekt van volmaaktheid. En het getal 10 spreekt van de mens. Daarom hebben we ook 10 vingers, 10 tenen, 10 geboden aan de mens gegeven enzovoort. Getal 10, getal in feite wat uitdrukt de mens in zijn verantwoordelijkheid. En hier zie je in feite toen Christus optrad, een volmaakt mens die 3 jaar lang optrad. En zich vertoonde. En wat moesten ze hiermee doen? Ook weer zo mooi. Ze moesten dat nemen, vers 6. Ze moesten dat nemen en bewaren tot de 14e dag van deze maand. Dan zal de gehele vergadering der gemeente van Israël slachten in de avondschemering. En daarvoor staat, in vers 3. Spreekt tot de gehele vergadering van Israël als volgt. Op de 10e van deze maand zal ieder voor zich een stuk klein vee nemen, familiegewijs 1 stuk klein vee, 1 lam per gezin. Want dan moesten ze dat nemen op de 10e van deze maand. Ze moesten in huis nemen op de 10e. En ze moesten dat 4 dagen in huis hebben. Dus niet in de stal, nee in huis. Zodat iedereen eraan kon wennen. Zodat iedereen het kon zien. Zodat iedereen ermee kon spelen. Zodat iedereen het kon keuren. Of het een volmaakt lam was wat de vader uit de kudde had meegenomen. En op de 14e dag moest men het slachten. Het getal 10 weer in. Wat spreekt van die menselijke verantwoordelijkheid. Van de mens. En Christus kwam ook als het lam Gods. Voor de mens. Zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En wat is het getal van de wereld? Dat is getal? Getal 4. Daar was hij ook 4 dagen. Was dat lam in het huis gezien. Omdat het lam in feite zijn bloed gaf voor de zonden der wereld. Voor iedereen. Het was ook in elk huis gezien. Overal waar je kwam. Daar was het lam. Overal. Voor een ieder. Wereldsbreed kan je zeggen binnen Israël. En iedereen Die kon dat lam bezien, die kon dat lam keuren. En zo kan ook iedereen kennis nemen in onze dagen van de Heer Jezus Christus, van het lam. De Bijbel is wereldbreed verspreid. Er is geen land meer ter wereld waar er geen Bijbel is. Of waar er geen verkondiging is. En Christus heeft zijn bloed ook gegeven. Als het lam Gods voor de zonden van deze wereld. En Christus was in alle opzichten dus een volmaakt type van dat lam. Of omgekeerd dat lam, een volmaakt type van Christus. De zoon des mensen, die geen zonde had gedaan, geen zonde had gekend, omdat hij niet uit Adam was geboren, maar uit God was geboren. En God hem een bijzonder lichaam, hebben we nog overdacht, heel apart. Een heel apart lichaam, bijzonder lichaam, had toebereid. En als Paulus in 2 Korinther 5 dan verklaart, die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt, dan is daar duidelijk uit, Christus kende de zonde niet. Hij is ons in alles gelijk geworden, hè? Uitgenomen de zonde. Uitgenomen de zonde natuur. Daarom was dat paaslam, hè, omdat het een type was van Christus, moest het gezond zijn, geen enkele afwijking hebben, omdat het als het ware ook heen wees naar Christus en naar zijn lichaam, wat door God bereid was, omdat hij onbevlekt en onbestraffelijk was, moest dat lam ook onbevlekt en onbestraffelijk zijn. Omdat ook de kwaliteit van het lam in feite bepaalde de waarde van het bloed van het lam. Want, ja, wat moest dat bloed doen? Dat was toch wel belangrijk. In Exodus 12, dat bloed werd gestreken aan de deurposten en God zei, als ik het bloed zie, ga ik aan u voorbij. Dat bloed moest dus redden, dat bloed moest behouden. God moest zich dus in het offer van het lam kunnen vinden. Het was een paascha voor de Heere. De Heere moest kunnen voorbijgaan. Ja, als je als Jood dus dat bloed niet toepaste op je eigen woning, dan kwam je wel degelijk onder het oordeel. En ook als wij dus dat bloed niet toepassen op ons eigen leven, ja, dan komen wij ook onder het oordeel. Maar als we dat toepassen op ons eigen leven, waar moeten we het dan niet toepassen? Het moest gesmeerd worden, dat bloed, op de beide deurposten en op de bovendorpel. En waar moest het niet opgestreken worden? Het moest niet gestreken worden op de drempel. Waarom niet? God wilde niet dat dat bloed zou worden vertreden. Hè, dat je bij je binnenkomst over dat bloed zou lopen, dat bloed zou vertrappen. En Paulus haalt dat voorbeeld ook in de Hebreeënbrief aan. Dat hij zegt dat velen het bloed van de Heer Jezus onrein achten, dat bloed vertreden. En hoe vertreed je nou dat bloed? Nou, je kan dat bloed vertreden door dat bloed te degraderen tot martelaarsbloed. Om daarvan te maken gewoon bloed. Om te zeggen dat Christus maar een gewoon mens was. Een goed mens, een voorbeeld, maar niet de Zoon van God, niet het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Het gevolg is dan, zegt Paulus in Hebreeën 10, dat er geen slachtoffer dan overblijft voor de zonde. Nou, de mens die dat doet, die is in feite verloren. En die verwerpt in feite zijn enige kans op behoud. Vanavond willen we een stapje verder gaan. En willen we zien dat de zaak voor het lam niet afgelopen was bij het storten van het bloed. Het was ook niet afgelopen voor de Israëliet bij het strijken van het bloed aan de deurposten van zijn woning. Zowel voor het lam als voor de Israëliet moest er nog meer gebeuren. voordat we daarop ingaan, laten we nooit vergeten dat degenen die schuilen achter het bloed voor 100% veilig zijn. En dat is ook zo met het bloed van de Heer Jezus. Daar zijn we 100% achter veilig. Het hing niet af van gedrag. Het hangt ook niet af van morele wandel. Het is alleen maar een kwestie van het bloed. God zei, als ik het bloed zie, niet als ik uw werken zie. Hij zei, als ik uw bloed zie, als ik het bloed zie, dan ga ik aan u voorbij. En de Heer wil dat wij niet alleen dan schuilen achter het bloed, maar dat we dan ook nog, en dat is het eigenlijk het volgende voor de Israëliet, dat we genieten van het Lam van God zelf. Laten we dat maar lezen in vers 8 en 9. Ik begin maar in vers 7. Vervolgens zal men van het bloed nemen en het strijken aan de beide deurposten en de bovendorpel, aan die huizen waarin men het eet. Het vlees zullen zij dezelfde nacht eten, zij zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden benevens bittere kruiden, rauw of gaar gekookt, of gaar gekookt in water zult gij het niet eten, slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Ja, hier wordt eigenlijk in twee versen enorm veel gezegd over de Heer Jezus. Het lam, de Heer Jezus, die stortte niet alleen zijn bloed, maar hij werd ook gebraden op het vuur. Het vuur van Gods oordeel over de zonde. De hitte van Gods toorn is over hem heen gegaan. En hij is de enigste mens die weet wat het zeggen wil, hoe vreselijk het is om te vallen in de handen van de levende God. Dat kan hij zeggen. De Hebreeën schrijver Paulus zegt in Hebreeën 10, God is een verterend vuur. Nou, Christus weet dat. En ook het lam, het paaslam hier weet het. Toen het aan het vuur werd gebraden. Laten we goed opletten, er gebeuren dus eigenlijk in Exodus 12 twee dingen. In de eerste plaats, let op de volgorde. Het lam stortte zijn bloed en hij stierf. En daarna staat er, werd het lam op het vuur gebraden. Met de storten van het bloed was voor het lam nog niet voorbij. Het moest ook gebraden worden op het vuur. En dat gold ook voor de Heer Jezus. Hij stortte zijn bloed voor de verzoening van onze zonden. Maar daarna kwam hij in aanraking met vuur. Het vuur van het oordeel Gods. Het oordeel Gods trof hem. Jesaja 53 zegt het ook heel duidelijk in Jesaja 53. Dat er eerst daar is het storten van het bloed. Maar daarna dat God hem verbrijzelde. En in feite stortte Christus niet alleen maar zijn bloed op het kruis van Golgotha. Hij stortte ook zijn ziel. Hij stortte zijn ziel uit in de dood. De Hebreeën schrijver die zegt, het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En ik weet wel, ze vertalen allemaal, het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Maar in het Grieks staat er niet in het meervoud, maar in het enkelvoud. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En over wie gaat het eigenlijk in Hebreeën 10, vers 27? Het gaat in feite over Christus. Het is hem gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En dat heeft hij ondervonden. Hij stierf de dood eens zondaars. En hij stortte zijn ziel uit in het dodenrijk. En wat lag hij daar? Wat zegt de Bijbel daarvan? Hij lag daar bekneld in de banden des doods. Ja, en hij lag er op een bijzondere wijze bekneld in de banden des doods. Iets wat wij niet kunnen vatten. dat de Zoon van God in de dood ligt. Dat is iets anders dan wij in de dood. Maar veel gelovigen die zien alleen maar de bloedstorting. Die zien alleen maar het kruis, die alleen maar het lichamelijke lijden van de Heer. Maar hebben geen oog voor zijn zielenlijden in de dood. Maar hij ging vrijwillig. Gaf hij zijn lichaam, wat God hem gegeven had. Dat gaf hij. Hij had macht om dat neer te leggen. Hij legde dat neer en er gaf zich vrijwillig over in de dood. In die bodemloze put van de dood. Het beste beeld is nog de figuur van Jona. Waar de Heer Jezus zegt, want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was, zo zal de mens 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde zijn. En we weten dat Jona dat meemaakte. Die 3 dagen en die 3 nachten. In de buik van de vis. En zo maakte ook Christus dat mee. 3 dagen en 3 nachten in het hart der aarde. Ja, sommigen zullen misschien zeggen, ja, maar toen Christus stierf. Toen zei hij toch voordat hij stierf, het is volbracht. Ja, maar wat was volbracht? Zijn lichamelijk lijden was volbracht. Het storten van zijn bloed was volbracht. Maar aan zijn zielenlijden kwam geen einde. Hij kwam met vuur in aanraking. Hij kwam met Gods oordeel in aanraking. De dood. En de banden des doods beknelden hem. Totdat hij overwon de dood. En op de derde dag opstond. En onvergankelijk leven aan het licht bracht. Dat is een mysterie. Dat is een mysterie. Ja. Maar het is wonderlijk dat we hier lezen in Exodus 12 dat dus dat lam ook gebraden moest worden, geroosterd moest worden boven het vuur. En dat het dus spreekt van de verschrikking, van de toorn en het oordeel van God wat over Christus kwam, namelijk de dood. Je kan daar ook wel over lezen in die 7 kruiswoorden. Bijvoorbeeld dat Christus spreekt, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ook dat hij de geest gaf, hè, dat duidt er allemaal op, dat er meer is dan alleen maar het storten van het bloed voor de zonde. Dat het ook is het geven van zijn leven. Ja, niet alleen voor het lam was het niet afgelopen bij de bloedstorting van het lam. Ook voor de Israëliet was het niet afgelopen nadat hij het bloed aan de deurposten had gestreken. We lazen in vers 8. Het vlees zullen zij de zelnacht eten. Ze zullen het eten op het vuur gebraden met ongezuurde broden benevens bittere kruiden. Ze moesten van het lam eten in dezelfde nacht nog. Ja, eten, dat is een vorm van genot. Ik vind het altijd een hele prettige dag. Een hele prettige zaak, eten. Ik weet niet hoe u de kerstdagen enzovoort en oud en nieuw hebt doorgebracht. Maar ik vond het wel lekker om menig oliebolletje en appelpilletje naar achter te schuiven. En iedereen, denk ik, is in familieverband bijeen geweest. En heeft ongetwijfeld allemaal daar lekker van gegeten. Eten is genieten. En God wil dat Israël in alle rust zou genieten ook van het lam. Terwijl notabene in Egypte daar het hoogtepunt kwam van het oordeel wat over Egypte kwam, dat alle eerstgeborenen werden gedood. Heel ironisch, heel tegenstrijdig zou je zeggen. Maar eten, ja, dat spreekt van genieten. En eten van het gebraden paaslam spreekt ook van het genieten van Christus, het genieten van hem. En zo weinig gelovigen die genieten. Er zijn zo weinigen die echt genieten van de Heer Jezus, die echt genieten van de gemeenschap met Christus. Vaak leiden wij zo'n arm geestelijk leven, zo'n kwijnend leven. Waarom? Omdat wij niet eten, niet genieten ten volle van Christus. Omdat we gewoon niet de tijd nemen om met Hem te zijn. Om met Hem gemeenschap te oefenen. God wil dat wij genieten van het lam wat Hij heeft bereid. God geniet zelf zo van zijn Zoon. En hij zegt het ook, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En hij zegt ook tegen de Zoon, zit aan mijn rechterhand. En het is genieten van die gemeenschap. En God wil dat wij van de spijs waarvan Hij verzadigd is, dat wij er ook verzadigd van raken. En er is geen spijs, geen voedsel wat het bij Christus kan halen. Genieten van de heiland in stilte. Genieten van Hem. Eten van Hem. En drinken van Hem. Door het woord. Door gemeenschap. In gebed. Persoonlijk en gemeenschappelijk. Ja, en als wij niet eten van Hem, ja, dan kwijnen we geestelijk weg. Dan krijgen we allerlei geestelijke kwalen. En ik ken gelovigen met allerlei geestelijke kwalen. Die zuchten dan, en die hebben het hier moeilijk mee, en die hebben het daar moeilijk mee, en zusproblemen en zulke problemen, maar ze komen geestelijk nooit verder. Waarom? Ja, er is geen groei. Ze vergeten te eten van het lichaam van Jezus Christus. Je moet eten van Hem. Christus zegt, die mijn vlees eet en die mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Dat is eten van Hem. En niet alleen schuilen achter het bloed, maar terwijl je schuilt achter het bloed, als ware in de binnenkamer, eten van het gebraden lam. Dat is eten. Dat is genieten. En dat doe je met ongezuurde broden. Dat doe je vanuit een gereinigd leven. Tezamen met bittere kruiden. In het besef dat je maar een verlossondaar bent. Want dat is bitter. Je geniet van Christus. En je weet wie je zelf bent. En je ontdekt hoe meer je eet van het lam. Ontdek je hoe meer hoe je zelf bent. Hoe bitter het wordt aan de andere kant. En hoe meer ongezuurd je wordt. Maar zo blijven we wel geestelijk gezond. Hoe moeten we niet eten? Gaat er ook bij in vers 9. Rauw of gaar gekookt in water zult gij het niet eten. Slechts op het vuur gebraden met kop, schenkels en in ingewanden. Ja, ze mochten het niet rauw eten. Ja, rauw vlees is iets wat niet met vuur in aanraking is geweest. En veel mensen willen wel van Christus eten, maar willen hem niet gebraden eten. Veel mensen willen Christus wel als voorbeeld nemen, maar dat is in feite hem rauw eten. Of hem in water gekookt, gaar eten. Maar ze ontkennen daarmee in feite de straf, het oordeel over onze zonde wat op hem gekomen is. Dat is in feite het moderne evangelie. Wat zegt dat we sociaal moeten zijn. Dat we lief zijn voor elkaar moeten zijn. Dat is een horizontaal evangelie. Dat is wel een evangelie. Maar de Bijbel zegt ervan, diegene die dat brengt, die is vervloekt. Nee, zegt vers 9. Ze moesten het niet rauw of gaar gekookt in water eten. Nee, op het vuur gebraden met kop, schenkels en ingewanden. Wat moeten we dus eten van het lam? Nou, zowel zijn hoofd als zijn schenkels als zijn ingewanden. In de eerste plaats zijn hoofd. Wat betekent dat? Zijn hoofd. Dat je moet eten van zijn gedachten. Dat je de gedachten van de Heer Jezus je eigen moet maken. Met andere woorden, wat er in zijn hoofd omgaat. Dat moet als het ware ook in je eigen hoofd gaan leven. Zijn plannen moeten in je hoofd gaan leven. Zijn voornemens. En als de Bijbel spreekt dat er is een voornemen der eeuwen, een plan der eeuwen, dan doen we er goed aan om daarvan te eten, om ons dat eigen te maken. Dat we zijn plannen kennen. God heeft zich verwaard zijn heilsplan aan ons te openbaren. Heel zijn heilsplan. Zowel verleden als toekomst. Omtrent Israël. Omtrent het lichaam van Christus. Omtrent de volkeren. Omtrent u. Omtrent mij. En we doen er goed aan om er acht op te slaan. En als je daarvan veel eet. Ja, dan ga je de dingen anders zien. Dan ga je heel je leven ook zien in een hemels, toekomstig perspectief. En dan ga je ook zien dat je eigen toekomst op aarde, dat het maar heel betrekkelijk is. En dat het veel beter is om dat niet in een aards perspectief te zien, maar in een hemels perspectief. Dan ga je anders denken, dan word je vernieuwd in je denken als je eet van het hoofd van het lam. Dat is eten van het hoofd. En dat is natuurlijk niet, daar moet het niet alleen bij blijven, bij eten van het hoofd. Het moet niet alleen blijven bij verstandelijke kennis. Dat je verstandelijke kennis alleen maar opdoet van zijn plan, van zijn woord. Je moet ook eten, niet alleen van de kop, maar ook van de schenkels. Die schenkels, dat heeft te maken bij zo'n lam. Met zijn poten, daar zitten die schenkels. He? Hij heeft vier poten. En dat heeft te maken met de wandel. En wie veel eet van de schenkels, die zal ook ervaren in zijn leven dat hij ook praktisch qua karakter gaat veranderen. Wie veel eet van het beeld van Christus, gaat op Christus lijken. En als je veel eet van het lam, krijg je de lamsgestalte. Krijg je in je. Dan wordt Christus in je openbaar. Dan word je vernieuwd. Dan word je als een lam. En dan openbaar je ook in je wandel als een lam. Dan ga je ook anders met de ander om. Dan ga je ook anders reageren. Dan ziet de ander als ware, ontdekt dan Christus in je. Ik weet wel, de mens van deze wereld, die wil niet een lam. De mens van deze wereld, die wil een leeuw. En als ik ook op mijn werk kijk naar wat voor trainingen medewerkers en hoofden van afdelingen enzovoort allemaal krijgen aan de lopende band, wat voor trainingen het allemaal zijn. Nou, daar wordt het kordaatste en het standvastigste van de mens, hè, wordt daarin tot ontwikkeling gebracht. Hè, dat je er staat voor zo'n zaak en dat je van geen wijken weet enzovoort. Daar word je in geoefend tot en met. Men wil als het ware geen lam, maar men wil een leeuw. Precies het tegenovergestelde. Wat een mens nastreeft en voorstaat. Maar het rare is, bij God is het precies andersom. En het mooie is ook dat het lam bij God de leeuw is. Als je in Openbaring 5 gaat, Dan staat er, als Johannes weent, dat niemand die boekrol kan openen, dan zegt een engel tegen hem, stil maar, er is een leeuw uit de stam van Juda. En dan kijkt hij naar die leeuw. En wat ziet hij aan die leeuw? Het is een lam staande als geslacht. Daar heb je het lam. Het is de leeuw. En wil je een leeuw zijn voor God, dan moet je lam worden. Ook dat is tegenstrijdig, dat weet ik wel. Dat is niet wat de wereld wil. En toch, Christus, als Christus als de nieuwe mens in ons openbaar wordt, dan gaan we gelijk op hem en worden we lam. Petrus zegt dat de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten. Wat voor voorbeeld dan, Petrus? Nou, Petrus zegt, toen hij gescholden werd, niet terugschold. Toen hij onrechtvaardig behandeld werd, niet dreigde. Maar in feite alles over zich heen liet gaan. En dat doet een schaap ook. Als een schaap geschoren wordt, dan laat hij alles over zich heen gaan. Hij pleegt helemaal geen verzet. Hij klaagt niet. Hij blijft stom voor zijn scheerders. En wat deed de Heer Jezus? Nou, hij deed hetzelfde. En Jesaja 53 spreekt er ook over. Hoe hij als een lam ter slachting werd geleid, stom voor zijn scheerders. Christus gaf het over. Over aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat valt in het leven heus niet altijd mee. Vooral niet als ze komen aan je goede naam. Als ze komen aan je reputatie. Als je in een kwaad daglicht wordt gesteld. Als ze als het ware aan je zitten te scheren. Zo van, die zullen we wel eens even knippen en scheren. En ze gaan je scheren. En is de onrechtvaardig ook. Dan wil je al gauw wat terugdoen. Maar hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Nou, we moeten van hem eten. Niet alleen van het hoofd, maar ook van zijn schenkels. En dan leer je overgeven, dan verbreekt de Heer je. En dan geeft God je de kans je te veranderen naar het beeld van het lam. We moeten ook eten van zijn ingewanden. Ja, die ingewanden die hebben te maken met onze innerlijke motieven. En welk grote motief had Christus nou? Liefde. Welk motief had de Vader nou? Liefde. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En wat nou het motief van Paulus? Terwijl hij daar als apostel optrad. Wat was nou zijn motief? Nou, hij zei, de liefde van Christus, die drinkt mee. En alle andere motieven, kan ik u zeggen, dat zijn altijd valse motieven. Alleen de liefde van Christus kan ons dringen. En het is goed voor ons als we voortdurend in ons eigen leven ons afvragen bij alles wat we doen. Zijn mijn motieven wel zuiver? Wat is het motief dat ik dit doe? Wat is het motief dat ik dit zeg? Maar daarom in alles wat we doen, alles wat we zeggen, dat we kunnen zeggen, ja, dat kwam omdat de liefde van Christus me drong. En als dat niet het geval is, als je van tevoren al kan vaststellen dat eigenlijk dat het motief niet is, dan kan je maar beter zwijgen en het niet doen. Duidelijk is dus dat de Israëlieten van het hele lam moesten eten. Niet alleen een stukje van het hoofd of een stukje van de schenkels of een stukje van de ingewanden. Nee, helemaal. En anders sommige gelovigen, die willen alleen maar een stukje eten. Bijvoorbeeld een stukje van het hoofd. Die willen alleen maar bijbelstudie doen van het hoofd. Dat vinden ze zo fijn. Ze willen alleen maar genieten van het hoofd. Omgekeerd komt ook voor. Dan net men niet alleen wil eten van het hoofd. Nee, dat vindt men veel te moeilijk, dat eten van het hoofd. Dat is veel te zwaar. Nee, ze eten liever van de schenkels. Dat is veel makkelijker. He, zo eten van dat stukje vlees. En ze vinden het evangelie, dat eenvoudige evangelie, dat hebben ze zo lief. En ze zijn zo tevreden met zichzelf. Maar ze vergeten de rest. Ze vergeten de rest van Christus en daarvan te eten. En ze dragen geen enkele geestelijke verantwoordelijkheid. Ze worden hun roeping daardoor niet gehoorzaam. Dat vernemen ze geen eens. En ze laten de taak die ze eigenlijk hebben te vervullen onbenut. En dat kan eigenlijk niet. Sommige geloven denken, ja, dat je bijvoorbeeld ook geen bijbelstudie of bidstond nodig hebt. Het zijn het kinderen die aan tafel zitten. En die willen alleen maar de pudding. En het hoofdgerecht en het vlees laten ze allemaal voorbij gaan, dat hoeven ze allemaal niet. Nee, ze willen alleen maar de pudding. En nou ja, dan wordt er aan tafel uiteindelijk gewacht tot alleen maar de pudding. Dan krijgen ze alleen maar de pudding, maar dat is niet goed. Je hebt meer nodig dan alleen maar de pudding. En zoveel gelovigen willen alleen maar een stukje. En denken dat de rest niet nodig is. Maar in feite zijn ze geestelijk asociaal. Want ze denken alleen maar aan zichzelf. Niet aan de ander. Dan zijn je motieven verkeerd. En in feite blijft dan je karakter, als je niet eet van de ingewanden, onveranderd. Omdat je niet eet van het gehele lam, zowel van het hoofd als van de schenkels, als van de ingewanden. En als je dat dan zo doet, stukje alleen maar zo'n stukje eet, ja, dan word je geestelijk chagrijnig. Dan moet je niet oppassen dat je dan alles negatief gaat zien. En dat je dan overal kritiek op hebt. Ik ken gelovigen die gaan naar een samenkomst toe, niet om te luisteren wat er gesproken wordt en daarvan te genieten, maar om te luisteren naar hetgeen wat ze in hun ogen fout is. En daar kritiek op te hebben. Nou, blijf dan weg. Zou ik aan zeggen. Dat is zo'n negatieve instelling, maar sommigen zijn zo. En hebben ze hier problemen mee, en daar problemen mee, en is het een leven van klagen en zuchten. Maar God heeft ons niet verlost, moeders en zusters, opdat wij geestelijke zeurpieten zullen zijn. Een last voor onze omgeving. Hij heeft ons verlost opdat het een feest zou zijn in ons leven. Dat Christus in ons leven is gekomen. En dan van Christus en zijn gemeenschap en met elkaar in de liefde van Christus bijeen zullen komen en daarvan zullen genieten. Maar dan moet je wel eten van het lam. Het gehele lam dat gebraden is. En dan ontdek je hoe meer je eet. Hoe meer je eigen denken, je eigen handelen, je eigen motieven gebraden worden aan het oordeel van God. En hoe meer je eet van Christus, hoe meer je jezelf verliest. Hoe meer je verandert in een lam. En hoe groter feest het in je leven wordt. Want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Ja, er staat ook hoe ze het moeten eten. Staat in vers 11. En aldus zult gij het eten. Uw lendenen omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. Overhaast zult gij het eten. Het is een Pascha voor de Heere. Allereerst uw lendenen omgord. Nou, u weet wel, als je in Israël in die dagen keek hoe men gekleed ging, dan gingen die mannen ook gekleed in hele lange kleding. He, dat ging tot aan de grond. En u weet wel, als je met lange kleding loopt, en ja, je moet bereid zijn om direct te vertrekken, want hier was Israël, ze moesten dit staande eten. Ja, normaal ga je zitten, neem je de tijd ervoor, en ga je lekker zitten en eten met elkaar. Maar zo was het niet. Nee, ze moesten het staande, moesten het eten. Ze moesten klaar zijn voor vertrek. Want als het bazuingeschal klonk, hè, als Mozes het teken gaf, dan moesten ze met alle haven, moesten ze uittrekken uit Egypteland. Ze moesten het ook overhaast, staat er, eten. Uw lenden omgord. En als je dan van die lange kleding hebt en je moet opeens heel snel in beweging komen, ja mensen, dat kon in die kleding niet. Daarom is er in de Bijbel sprake van een riem, waar ze mee zich omgorden. En omgorden zij zich dan, dan namen ze hun kleed op, trokken ze dat omhoog en daar deden ze de riem om. Zodat ze opeens, dat die klederen opeens kort werden. Dat ze niet meer tot aan de grond hingen, want dan zou je, als je gaat hollen, dan struikel je over je lange kleed en ga je lang uit op de grond. Maar als je het opgebonden hebt met een riem, als je omgord bent met een riem, ja, dan komt dat kleed misschien maar tot je knieën en kan je net zo hard rennen als je zelf wil. Ze moesten dus paraat staan op het signaal van Mozes om te kunnen vertrekken. Ja, dat omgorden van je kleed, dat haalt Paulus ook aan in Efeze 6 bij de geestelijke strijd. Je moet als het ware paraat staan, moet er paraat staan in ons leven. Om de geestelijke strijd te kunnen strijden. Er is een geestelijke strijd om ons heen. En we moeten ook bereid zijn om de goede strijd des geloofs te strijden. En waarmee zijn we dan omgord? Waar spreekt dat van dat kleed? Dat kleed spreekt in feite van, en waar we ons omgorden, die riem, dat spreekt ons van het evangelie. moeten ons omgorden, staat er in Efeze 6, met de waarheid. Moeten de lendenen van ons verstand, staat er, opschorten met de waarheid. De lendenen van ons verstand, die moeten we onder controle houden van het woord van God. De waarheid van het woord van God, anders struikel je. En tegenwoordig zijn er zoveel dwalingen. En allerlei verkondigingen. Allerlei theologie. Ook in het Evangelisch Nederland. En stel dat er iemand komt en die zegt, ja, je moet zus en zo samenkomen hoor. En je moet niet zus en zo doen. En geloven alleen is niet voldoende, zoals we vanmorgen bijvoorbeeld onderzochten. Maar als je behouden wil worden, moet je niet alleen maar geloven, maar ja, dan moet je toch ook gedoopt zijn. En de een die kan dan misschien wel zeggen, ja, dan moet je in water zijn gedoopt. En de ander die zal zeggen, nee, dan moet je met de geest zijn gedoopt. Nog een ander zal zeggen, nee, je moet gaven bezitten. Of je moet in tongen spreken. Anders ben je niet behouden. Ja, je moet als het ware je lendenen van je verstand omgord hebben met de waarheid. En als je lendenen van je verstand niet omgord hebt, dan struikel je zo over de zomer. En dat gebeurt dan heel gauw, als je vergeten bent om te eten van de kop van het lam. In de tweede plaats moesten ze niet alleen dat staande eten met de lendenen omgord, staat er, maar ze moesten ook dat eten met uw schoenen aan uw voeten. Die schoenen die ze het aandeden, daar, in Exodus 12, dat waren hele bijzondere schoenen. Misschien is je nooit opgevallen, maar in Deuteronomium 29, zoek het eens op, Deuteronomium 29, daar staat in vers 5, een hele gekke tekst. Deuteronomium 29, vers 5. 40 jaar liet ik u door de woestijn trekken. De klederen die gij droegt zijn niet versleten, evenmin als de schoenen aan uw voeten. Maar dat is wel mooi. Je koopt schoenen en ze gaan 40 jaar lang mee. Ze zijn niet versleten. Je hebt kleren aan en je hoeft niet meer naar de winkel om nieuw te kopen. Het is onverslijtbaar. En het was niet versleten. Het zijn hele bijzondere schoenen die ze hier aandeden. Die schoenen aan de voeten. En tegenwoordig dan zeggen heel wat evangelisten en heel wat theologen in allerlei kerk en kring, die zeggen, ach, dat evangelie, want daar spreken die schoenen eigenlijk van. In Efeze 6 heeft Paulus het ook over die schoenen, over dat je geschoeid moest zijn met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Bereid moet zijn om dat evangelie te verkondigen. Die zeggen als waren van die schoenen, dat je, waar je mee bereid moest zijn om het evangelie te verkondigen. Nou, die schoenen, dat evangelie, ach man, dat is al lang uit de mode. Nou, je moet niet zeggen, tijdens die 40 jaar in de woestijn, dat je zegt, joh, tegen een ander, joh, die schoenen van jou, die zijn helemaal uit de mode. Die zijn niet uit de mode. Je kon ook trouwens niet gaan naar een schoenwinkel, zou niet weten hoe. Maar die schoenen waren ook niet versleten. En sommigen zeggen tegenwoordig ook, oh, dat evangelie, dat is al zo oud, dat oude evangelie. Dat is een versleten evangelie. Nou, dat evangelie is nog steeds dezelfde als 2000 jaar terug. Daar is niets in versleten, daar is niets anders in. Maar tegenwoordig wil men met andere schoenen gaan lopen. Met een andere evangelieverkondiging. Maar we moeten bereid zijn, moeders en zusters, als we dan eten van het lam, dat we ook bereid zijn om het evangelie des vredes, het evangelie van dat bloed, want er is vrede in dat bloed, het oordeel, je bent veilig voor het oordeel, dat je in feite bereid bent om dat evangelie te verkondigen, om die schoenen aan te trekken. En weet je, als je het niet doet, weet je wat er dan gebeurt? Dan krijg je verschroeide voeten. Dan verbranden je voeten. Bent u wel eens in de woestijn geweest? Ik ben wel eens in de woestijn geweest. En misschien bent u nooit in de woestijn geweest. Misschien heeft u wel eens gelegen op een strand aan de Middellandse Zee. Ergens. Of vakantie. Of waar dan ook. Misschien niet verder dan Katwijk. Maar zelfs in Katwijk heb ik het meegemaakt hoor. Dan lig je daar heerlijk in het zand. Hè? De zon schijnt heerlijk. En opeens gaan we even naar zee. En opeens loop je dan over dat gloeiende hete zand. Nou, je verbrunst je voeten. Of niet? En dan moet je rennen. Want het wordt steeds heter. En ja, broers en zusters, als we vergeten om dat te doen, broers en zusters, dan trekt in feite het volk Israël verder, hè, door de woestijn, en jij, je kan geen eens mee, want je voeten zijn helemaal verbrand. Dan blijf je achter, en dan verachten je in genade. Nee, het betekent ten alle tijden dat we bereid moeten zijn die schoenen aan te hebben en het evangelie te verkondigen. Als het van pas komt, als daar een mogelijkheid toe is. Verder moesten ze het nog doen, staat er, met uw staf in uw hand. De staf in de hand. Ja, dat was wel makkelijk. Wel mooi dat je een staf had, want dat was wel makkelijk in de woestijn. Want in de woestijn is het nergens zo dat je opeens aankomt en je zegt, joh, wat een lekkere uitspanning hebben we hier. Een paar stoeltjes staan buiten. Hè? En je kan een glaasje limonade of wat anders, hè, kan je bestellen. En heerlijk wat drinken onder een parasolletje. Dat is er niet bij. In de woestijn is helemaal niks. En wat is in de woestijn ongelooflijk handig dat je een staf hebt. Een staf waar je op kan leunen. Waar je op kan uitrusten. Een staf in de hand. Nou, sommige gelovigen die willen helemaal geen staf. En als ze dan moeten leunen, wat doen ze dan? Ja, ze hebben geen staf. Wat doen ze dan als ze gaan leunen? Dan gaan ze leunen op een ander. Ja, dat is lekker. Leunen op een ander. En die ander, ja, die houdt het ook maar een bepaalde tijd vol. En ja, dat wordt allemaal veel te zwaar. En die ander, die valt op een gegeven moment om. Ja, vind je het gek? Nee, ieder heeft de opdracht. Niet alleen te eten van Christus, maar ook dat te doen met de staf in de hand. En waar spreekt nou die staf over? Die staf spreekt in feite over de beloften in Gods woord. Ieder heeft zijn eigen staf. Ieder heeft dat eigen woord waar je op kan leunen. En je kan op de belofte van Gods woord kan je leunen. Je moet niet leunen op de ander. Je moet leunen op het woord van God. Je moet niet leunen op een spreker. Je moet niet leunen op mij. Je moet leunen op het woord van God. Dat geeft ons moed voor onderweg. En wat een hulp kan die staf zijn. Eentje die heel goed wist hoe goed die staf was en hoe geweldig die staf was, dat was Jacob. Heel zijn leven had Jacob zijn staf. Dat lees je in Gods woord. Altijd was die staf bij hem. Zelfs op zijn sterfbed had hij nog zijn staf bij zich. Je zou denken, man, je bent aan het eind van je leven gekomen. Je ligt er op je sterfbed. Neem je toch geen staf meer nodig, en toch had hij die staf. En als hij dan die zonen gaat zegenen, dat weten we wel, en dat valt dan in de tekst helemaal niet op, en dan staat er dat die twee zonen, dat hebben we gelezen, hè, in bij Genesis, dat hij die twee zonen van Jozef zegent, dan opeens gaat hij dat kruislinks doen, en Jozef denkt, mijn vader, ach, die wordt wat oud, en nu op zijn sterfbed vergist hij zich, en hij zegt, vader, u doet het verkeerd, en u moet uw handen anders doen, want u zegent als ware de eerstgeboorte, zegen geeft hij aan de jongste, niet aan de oudste. Maar hij zegt, nee, dat is toch goed. Maar hoe doet Jacob dat? Leunende staat er op het opperste van zijn staf. En zo mogen wij ook tot onze laatste snik steunen op het woord van God en nergens anders op. Niet op het woord van een ander, maar op het woord van God. En op de belofte van het woord van God. Als laatste staat er dat ze het ook met haast moesten eten. En we lezen ook in Gods woord dat er staat, zie, ik kom haastig. Het spreekt van verwachting. Verwachting, dat je als het ware klaar staat. Dat je de oren gespitst hebt, omdat je weet dat er nog weinig tijd is. Er was ook weinig tijd toen. De bazuin kon zo klinken. En Israël moest uittrekken uit Egypteland. En wij weten in feite ook, ons leven is ook maar heel, hebben ook nog maar heel weinig tijd. Weet u hoe weinig tijd u nog hebt? Nou, hoeveel tijd u ook hebt, ik zal u zeggen, het is weinig tijd. Als we het uitzetten tegen de wereldgeschiedenis, dan hebben we misschien nog 40, 50 jaar te gaan. Misschien nog 20 jaar, misschien nog 10 jaar te gaan. Misschien nog een jaar, misschien nog een week, misschien maar een dag. Niemand weet het. Maar we weten het wel. We hebben nog maar een weinig tijd. Het leven is als een ademtocht en zo gaat het voorbij. We hebben maar weinig tijd. En wat moeten we met die tijd doen? Die tijd moeten we uitkopen, zegt de Bijbel. Nuttig besteden in de dienst van God. Eet haastig. En zo moet je ook haastig eten van het woord van God. Als het ware, je tijd goed benutten met Bijbelstudie. Je tijd goed benutten in gemeenschap met Jezus Christus. In gebed met Hem zijn, persoonlijk. Ook met elkaar. Zijn woord overdenken, zijn aangezicht zoeken. Eet, want er is nog weinig tijd. En we weten, broeders en zusters, dat het aan de andere kant ook in de wereldgeschiedenis nog maar weinig tijd is. Voordat Christus komt. Er is nacht in de wereld. Maar de morgen nadert. En de wereld ziet het niet. Maar wij zien het toch wel. En daar staan wij. Te eten. Van het lam. Van het gehele lam. En dat doen we. Reisvaardig. Met de staf in de hand. Leunend op de belofte van het woord van God. De lenden omgord. Van ons verstand. Bewapend met de waarheid. De schoenen geschoeid aan de voeten. Met de bereidvaardigheid van het evangelie. Maar bovenal, laten we eten. Heerlijk eten. Eten we ook van het lam? Eten we van het hoofd? Van de schenkels? Van de ingewanden? Genieten wij van hem? Genieten wij van zijn gemeenschap? Dat is het allerliefste wat Christus en God wil. Daarom, laten we eten van zijn gedachten. Laten we eten van zijn wandel. En laten we eten van zijn innerlijke motieven, de liefde, die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij en ik in hem. Amen.